Ondernemerspanel.
Moet de kilometervergoeding omhoog nu de energieprijzen en dus ook de kosten voor woon-werkverkeer maar blijven stijgen? En files, zelfs vechtpartijen bij de tankstations van Tink, die deze week brandstof aanboden voor de prijs van 20 jaar geleden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel, vandaag gevormd door Niels van Buren van online marketingbureau Swink en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En coronapatiënt Leen, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Vandaag niet in de studio vandaag.
Gaat het nog een beetje met u?
Ja, gisteren ging het slechter en vandaag weer ietsjes beter. Maar het gaat een beetje op en neer. Mm. Het is nu 5 dagen. Dus het zou eigenlijk iets moeten verbeteren. Maar het gaat vandaag gaat het wel aardig.
Laat ik, omdat je er gewoon goed aan toe bent, beginnen met je eigen nieuws, Leen. Wat is dat?
Mijn eigen nieuws is meer een observatie op het nieuws. En als je nu het nieuws volgt, en dat doet denk ik de meeste mensen in Nederland, dan zie je op de eerste pagina's altijd de vreselijke berichtgeving over die vreselijke oorlog in de Oekraïne. Pagina na pagina na pagina. En als je dan doorslaat en je gaat naar pagina 10 of zoiets dergelijks, en in sommige kranten helemaal nergens, dan zie je een pagina of een klein berichtje over eigenlijk een nog vreselijker oorlog die alweer sedert 2015 gaande is in Jemen. En waar inmiddels 400.000 kinderen van de honger omkomen, waar 200.000 doden zijn. En wat mij daar zo aan verbaast, eigenlijk, en verdrietig ook maakt, is dat we daar geen aandacht voor hebben. Dat daar geen financiële acties voor plaatsvinden. Dat daar geen opvang voor vluchtelingen is of over wordt nagedacht. En ik vraag me af, waarom is dat? Zou dat ook zo kunnen gaan met de oorlog in de Oekraïne? Dat we in verloop van tijd, over de komende weken misschien al, daar de aandacht voor gaan verliezen en dat dat langzaam ook weer uit ons gezichtsbeeld verdwijnt. Zoals die oorlog in Jemen eigenlijk uit ons gezichtsbeeld weggehouden wordt door de pers. Het is te lang, duurt te lang, het is misschien saai. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe dat komt, omdat het me verbaast dat we daar geen aandacht meer
voor hebben. Je noemt natuurlijk al een paar belangrijke verklaringen. Namelijk dat die oorlog, hoe vreselijk ook, al een tijdje bezig is. Ik praat het daarmee niet goed, hè? En dat het misschien iets verder weg ligt dan Oekraïne.
Maar misschien is misschien degene.
Dat is, Thomas, moet je ook toegeven. Dat is natuurlijk. Zou dat betekenen dan dat we voor elke nieuwe crisis even kort maar krachtig met z'n allen aandacht hebben en dan weer overgaan tot aandacht voor een nieuwe crisis? Kan toch niet waar zijn eigenlijk?
Niels?
Leen, ik weet niet of jij van allereerst, jammer dat je hier niet bent natuurlijk, maar ik weet niet of je van de week gezien hebt dat Jitske Kramer, antropoloog, die had hier heel duidelijk antwoord op. En dat is niet een heel fijn antwoord, maar dat zij wel zei, ze zegt, de mensen in Oekraïne die zijn voor ons veel herkenbaarder. Hè? Die lijken meer ons op, letterlijk. Andere mensen, dus wat jij zegt, in Jemen, Syrië, alle verschillende oorlogen zijn natuurlijk ten eerste veel verder weg. Maar wij kunnen ons er minder makkelijk mee associëren. En dat gaat dan niet bewust, maar echt onbewust. Het is natuurlijk eigenlijk heel naar om te horen. Maar ik vond het wel heel verhelderend hoe zij het.
Ja, ik heb dat ook gelezen, Niels. Ja. En ik denk dat het klopt. Maar het is wel een vreselijke constatering.
Ja, nee, dat klopt. Maar daardoor denk ik niet dat Oekraïne snel uit het nieuws zal zijn.
Jouw nieuws van dit moment?
Yes. Ja, ik realiseerde me eigenlijk dat het 2 jaar geleden is dat corona natuurlijk uitbarstte. En dat wij in de eerste crisis zaten. En dat we dus nu gelijk doordenderen in de volgende crisis. Ik lees dus helemaal niks meer over corona. Ik heb vandaag geprobeerd om in ieder geval op nieuwszenders te vinden wat de besmettingsaantallen zijn. Die kan ik niet vinden. Maar wat ik toen heel mooi vond, was na de eerste weken. We zitten natuurlijk ook nu in de eerste week van die crisis. Die eerste weken, er was alleen maar ellende en een soort verlamming, alleen maar problemen. En na die eerste 2-3 weken ontstond er ook een soort can-do-mentaliteit. Oké, weet je, wat kunnen we doen? Nou, dat momentum, dat zie je natuurlijk nu ook heel erg voor de slachtoffers ontstaan. Maar ik zou ook heel erg benieuwd zijn wat het bedrijfsleven er nou voor kansen uiteindelijk ziet om versnellingen te creëren bij problemen die er al heel lang zijn. In andere woorden, dat je ook kracht uit deze grote tegenslagen weet te halen. Hè? Dus in het kader van never waste a good crisis. Met welk antwoord komt het bedrijfsleven, los van alle problemen die we weten weten, de grondstofprijzen, energieprijzen. Want ik zie nu alweer de Pavlov-reacties van er moet noodsteun komen. Maar
dat is ook dringend nodig om een bruggetje te maken naar het volgende onderwerp. Ja. Althans, als je het zou vragen aan Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, zegt er is nog nooit een energiecrisis geweest die niet gevolgd werd door een recessie. De jaren 70 liggen op de loer, periodes van hoge inflatie, weinig groei.
Ja.
Als gevolg stagflatie. Is dat dan paniek, te veel die Pavlov-reactie? Of is het gewoon iemand die haar geschiedenislessen heeft geleerd?
Ja, ik vroeg het me dus af. Ik denk van dat nooit. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet kunnen checken of dat zo is. Ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, zij vertegenwoordigt natuurlijk bepaalde achterban. Bedrijfsleven, mij in die zin ook. En Leen ook. Maar ik herkende me er niet direct in. En ik vond het wel. Het voelde voor mij een beetje alsof het over één as was getrokken. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat de industrie hier enorm veel last heeft. En dat er bepaalde sectoren die zwaar geraakt worden. Maar. Mijn eerste reactie was wel een beetje dat paniekgevoel. En dan las ik de artikelen vandaag ook weer met de reacties van economen die dat dan ook bevestigen. En zeggen van ja, weet je, misschien loop je al iets te hard van stapel. En daarom, dit moet je benoemen. Maar daarom mijn pleidooi ook van wat kunnen we doen om uiteindelijk dan die energietransitie te versnellen.
Leen, ik vraag het ook even aan jou. Want Thijs heeft daarover gezegd. Als je denkt dat het wel meevalt. Dat is haar conclusie na het lezen van het laatste economische plan van het CPB. Als je denkt dat het wel meevalt, komt er nooit het goede beleid. Betekent dat liever een beetje te negatief dan te optimistisch?
Nou ja, ik heb hetzelfde gevoel initieel ook gehad als Niels. Van een beetje die Pavlov. En er staat er ook nog, wat zijn de maatregelen? Staat in hetzelfde artikeltje van de overheid om die enorm heftige economische effecten te dempen. Zo onmiddellijk wordt er weer gedacht aan een overheid die effecten moet dempen. Kijk, dat is niet iets waar ondernemers in zijn algemeenheid van moeten uitgaan, denk ik. En ondernemers die gaan moeten uitgaan van hun eigen kracht. En ik vind dit zo verkeerd wat zij doet. Zo paniekerig. Focussen op één ding weer. Eerst was het COVID. Dat was volkomen onverwacht. Natuurlijk. Niemand had verwacht dat het zo'n impact zou hebben voordat het er was. Toen was het Oekraïne. Dat was eigenlijk ook onverwacht. Inflatie. 3 maanden geleden werd er nog van harte door allerlei topmensen bij wereldbanken gezegd van inflatie is niet aan de orde. Energieprijzen, ook weer onverwacht. Dus wat ik eigenlijk bij mezelf denk is dat waar we meer bij gebaat zijn is als we bedrijven gaan leren dat wij in een wereld leven waar het ene onverwachte naar het andere onverwachte komt. Dat dus de verwachting moet zijn. Dat we veel meer ons moeten instellen en dat we ons veel meer moeten trainen op weerbaarheid tegen dit soort zaken.
Maar als je industrieën vertegenwoordigt, en dat doe je als je voorzitter bent van VNO-NCW, en je ziet nu al dat na een paar weken Oekraïne-crisis, daarvoor natuurlijk al die opgelopen energieprijzen, grondstoffen die duurder werden, je ziet dat bepaalde industrieën, papier, bouw, dat daar de productie al wordt teruggeschaald en dat bedrijven van buiten Europa die wat minder last hebben van dat soort effecten in dat gat springen. Dan ben je toch ook wel bijna verplicht als werkgeversvoorzitter om daar een punt van te maken en ervoor te zorgen dat je industrie beschermd wordt, of zie ik dat verkeerd?
Nou, ik weet, je mag er wel een punt van maken, maar het gaat erom wat je met het punt doet, denk ik bij mezelf. Ga je van het punt, ren je ermee naar de overheid en vraag je wederom om steun van de overheid, of ga je van het punt een langdurig punt maken, een zaak, zul je maar zeggen. En dat waar het bedrijfsleven die jij vertegenwoordigt wat aan heeft.
Ja,
en dat, maar dan op de langere termijn.
Niels?
Ja, ik denk ook dat de nuance ontbreekt een beetje. Want als je het artikel leest, wat ik net zei, ik voel me dus niet aangesproken, als dat bedrijfsleven, maar ik zit in de dienstverlening. Dus dat voor mij heeft een heel ander effect. Ik heb geen last van de gasprijs of de elektraprijs, maar ik begrijp dat.
Je medewerkers met een leaseauto?
Maar mijn punt is eigenlijk, waarom zegt ze niet gewoon voor deze groep, en daar gaan we samen mee aan tafel zitten, daar gaan we een plan mee maken en wij dragen bij aan dat plan. Dan maak je het veel specifieker. Want nu is het hele bedrijfsleven wordt hiermee geconfronteerd. En ik kan me niet voorstellen dat iedereen daardoor geraakt wordt. En dat niet ook heel veel organisaties ideeën en plannen hebben van oké, nou, dit zouden we kunnen doen en zo zouden we het kunnen omarmen. En laten we dan inderdaad een versnelling maken van de energietransitie, waardoor we minder afhankelijk zijn van gas. Of dat we andere plekken, ja, het is misschien te simpel gedacht, maar andere plekken kunnen vinden waar je die grondstoffen wel vandaan kan halen.
Over die energietransitie, ik moet het toch wat concreet maken, want die leaseauto noem ik natuurlijk niet zomaar. En de kilometervergoeding, die is al sinds mensenheugenis, denk ik, vastgesteld op de 19 cent per kilometer. Ja. Terwijl de adviesprijs voor een liter benzine gisteren in ieder geval voorbij de €2,50 kwam. Is inmiddels volgens mij voor het eerst sinds een paar weken weer wat gedaald. Maar is het dan ook een logisch verzoek, onder andere van de Vereniging van Zakelijke Rijders, om eens iets te doen aan die kilometervergoeding, Niels?
Ja, ik snap op zich wel weet je, dat daar iets aan gedaan moet worden. En ik zag ook de reactie van AWVN. Ja, en ik denk ook van, het staat al zo lang op die 19 cent en het gaat wat meer kosten. Het zal heel erg per sector verschillen, zeg maar, hoe groot die impact is voor jou op je P&L en hoe groot dat, zeg maar, die kilometervergoeding, hoe groot onderdeel dat is van je personeelskosten. Maar ik vind in deze krappe arbeidsmarkt, ja, dan denk ik ook van, waar hebben we het over? Misschien bagatelliseer
ik. Ik ben bewust bij jou begonnen, ja. Want Leen, jij rijdt elektrisch, toch?
Ja, ik rij elektrisch, ook nog zonnepanelen, waarmee ik ze oplaad. Dus ik heb hetgeen niet wil zeggen dat het niks kost, want die zonnepanelen hebben natuurlijk ook geld gekost.
Ja.
En af en toe is er geen zon. Maar ik denk bij mezelf van, als je een bedrijf hebt en je hebt medewerkers, dan krijg je de beste resultaten met je bedrijf als die medewerkers het naar hun zin hebben, als ze zich op hun gemak voelen, als die zich willen inzetten voor je bedrijf. Het zijn waarheden als een koe. En dat betekent dat als je ook in dat interview wilt lezen, dat er een mevrouw is, overigens gisteren op het journaal ook, die zei van ja, ik denk dat ik beter maar thuis kan blijven en ziek zijn dan naar mijn werk gaan, of ik ben op zoek naar een nieuwe baan omdat mijn kilometervergoeding zo laag is. Ja, dan denk ik, het zal toch niet zo zijn dat bedrijven gaan besparen op kilometervergoedingen, om daarna met een, wat Niels ook terecht zegt, met een tekort aan goede gemotiveerde medewerkers te zitten, waardoor de omzet en de kwaliteit van werk omlaag gaat, dan ben je echt helemaal op de verkeerde weg. Dus als jij, en die 19 cent bovendien, Thomas, zou ik zeggen, die is al jarenlang te laag. Dus dat is, als de overheid iets heel makkelijk kan doen, zou ik zeggen, breng die 19 cent naar de reële kosten toe.
Dat, maar dan nog kun je als werkgever kiezen om dat te betalen. Je kan zelfs meer betalen, moet je inderdaad wat meer belasting betalen. Dus, maar ik denk dat als werkgever, en vooral, en je kan ook nog differentiëren en zeggen van, nou, ik doe het voor de lage inkomens of de lage lonen, zeg maar, daar ga ik wat meer tegemoet komen. Het kan ook nog eens een keer tijdelijk, weet je, het hoeft niet voor altijd. En AWVN komt dan weer met een voorstel van, ja, doe dan eenmalig een bedrag. Dat vind ik dan ook zo'n halve maatregel. Weet je, dus of dit of dat. Dus doe gewoon een fatsoenlijke vergoeding, weet je, waardoor iemand wel van A naar B naar zijn werk kan komen.
Nu we toch bij de pomp zijn, lijkt het me een goed idee om deel 2 van dit panel aan te kondigen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Niels van Buren is de gast van online marketingbureau Swink en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En ja, bij die pomp, daar gaat het echt niet altijd even vriendelijk aan toe.
Ze wilde voorkruipen net, hè? Nou, dat vind ik heel oneerlijk, want ik sta meer dan een uur te wachten vanaf daar.
Ja, dat is, vind ik niet gepast. Iedereen zat hier al vanaf vanmorgen 7:45 te wachten in de rij. De rij aan de overkant. Maar het is al met al ook niet goed geregeld, want van de andere kant komen ook auto's en die proberen hier op te komen.
Dit is toch nog wel beschaafd. Je onvrede uiten uiteraard. Soms ging het wel op een andere manier bij de tankstations van Tink. Vierde zijn 20-jarig bestaan door brandstof aan te bieden tegen prijzen van 20 jaar geleden. Met als gevolg lange files om voor €1,20 te kunnen tanken. Tink heeft inmiddels de actie wel beëindigd. Eerder al afgeschaald. Leen, is dit nou een knap staaltje marketing, ondernemerschap of misplaatst?
Nou, ik denk dat het wel een knap staaltje marketing is. En ik weet niet of het misplaatst is. Het is natuurlijk onrealistisch. Want ik neem aan dat ze niet alle tankstations van Tink dag in dag uit
Nee, 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 het waren er maar een paar. Het werden er steeds minder en je kon er steeds minder lang tanken tegen die prijs.
Ja, ja, dus het is een marketingactie die ze hebben gepleegd. En misschien een soort van protestactie. Dus meer kan ik er niet van maken dan dat. Het is een maar misplaatst, ja, weet ik niet. Maar
is het goed gelukt als je uiteindelijk eerst nog een beroep moet doen op veiligheidsdiensten, politie, mannen, verkeersregelaars. En daarna moet besluiten om er een stekker uit te trekken?
Dat is niet zo goed doordacht, Thomas. Nee. Dat is misschien niet zo goed doordacht, die actie. En dat... misschien goed bedoeld en niet goed doordacht. Veel acties zijn niet goed bedoeld, maar niet goed doordacht.
Ja, Niels, wat vind jij?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat een storm in een glas water is. Joh. Wij hebben het er nu weer over. De stink is volgens mij dolblij. Het staat overal in het nieuws. En dus ik denk dat hun campagne wel geslaagd is.
Ja, ben je hier dolblij mee? Want dan geldt natuurlijk die oude wet dat er niet zoiets bestaat als slechte publiciteit. Is dat hier dan ook zo? Of
ja, maar hoe slecht is het dan? Wat kan Tink hier nou aan doen? Hè? Dat mensen met elkaar op de vuist gaan en dat iemand vindt dat iemand voordrinkt. Dat gebeurt bij de Albert Heijn ook. En moet je dan zeggen, ja, dat had er maar een extra kassa
open. Ik kom daar meestal wel zonder kleerscheuren thuis, hoor, als ik bij de Albert Heijn ben. Maar de prijzen die lopen daar uiteraard ook op. Dus wie weet verandert dat binnenkort.
Ja, nee, ik denk, je kan dit hun niet aanrekenen. En misschien hebben de enige is, ja, wat Leen ook zegt. Waarschijnlijk hebben ze deze actie al half jaar geleden bedacht. En hadden we niet voorzien dat de benzineprijzen zo hoog zouden zijn en dat er zo'n run zou zijn. Ja.
Oké, okay, nou, we gaan naar een andere run. Een run op crypto.
Maar het geeft wel aan, Thomas.
Ja,
het geeft wel aan. Het geeft wel aan hoe die emoties bij de mensen in zijn algemeenheid hierover zijn. Dus het is natuurlijk vreselijk als je dat soort bedragen voor een liter benzine of diesel moet betalen. Dus dat, en het geeft ook aan hoe krap mensen zitten in hun slappe was. Als ze dus maar een halve benzinepomp of een halve tank vol kunnen tanken. Ah,
vanaf juli wordt het anders, hè? Want het kabinet is van plan om de accijnzen te verlagen op brandstof en de btw op energie ook van 21% naar 9% te brengen. Dus misschien levert dat dan toch enige ruimte op. Zij het dat dat pas vanaf juli is.
Ja, ik... Allereerst vind ik het wel heel goed. Want ik dacht van dit is de enige mogelijkheid nu om snel die accijns te verlagen. En zo kun je het ook betalen. Want de prijs gaat omhoog. Dus die accijns is procentueel. Dus er komt ook veel meer binnen. Dus het kost 2 miljard. Maar dan denk je, ja, kost het nou 2 miljard? Of is het 2 miljard extra opbrengst die nu eigenlijk weggegeven wordt? Dat weet ik dan niet exact. Wat ik wel lastig vind met die generieke regeling. Ik heb daar ook, dat is dan de disclaimer, niet gelijk de oplossing voor. Maar het gaat dus naar iedereen. En er zijn heel veel mensen die kunnen het betalen en die hebben er niet per se last van. Nou ja, dat is vervelend. Maar en die differentiatie, die met heel veel regelingen waar we het steeds over hebben, compensatieregeling, over de energierekening. Ik zou het zo mooi vinden als het nou lukt om dat te differentiëren en dat er zorg dat het komt bij degene waar het nodig is.
Ja, je moet het wel kunnen uitvoeren. En dan heb je de Belastingdienst van.
Ja,
nou, goed, we gaan naar iets anders. We gaan naar het betaalde voetbal. Want voetbalclubs laten zich steeds vaker sponsoren door crypto-platforms. Uit onderzoek van het FD blijkt dat de cryptobedrijven met open armen door de clubs worden ontvangen. Want er zijn twee magere coronajaren aan vooraf gegaan. Inkomsten zijn meer dan welkom. En veel oog voor de risico's, zowel voor reputatie als de risico's die fans, supporters lopen, hebben de clubs volgens het FD niet. Leen, is het heel logisch dat je als voetbalclub denkt, nou, het moet uit de lengte of de breedte komen. Ik heb ook magere jaren gekend, zit niet zo goed in de slappe was. Dus of je nou een crypto-platform bent of niet, wees welkom.
Ja, nou, in zekere zin kan ik me daar wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Het is een... Kijk, die cryptobedrijven is nog wat anders dan de mensen die hun geld steken in crypto-currencies. En dat, want daarvan kan je zeggen van hoe zuiver is dat nou eenmaal altijd? Ik denk dat dat in een groot deel van de gevallen zuiver is. En misschien een minderheid van de gevallen onzuiver. Maar er is weinig duidelijkheid over hoe daar geld witgewassen wordt. Maar ja, het geld van die cryptobedrijven, dat is... Ik neem aan dat ze niet het geld wat investeerders in cryptobedrijven steken, dat ze dat in de voetbalclub steken. Dus dat is hun eigen geld, wat ze verdienen. Ja. Met hun marges die
maar
ze
nou
maken.
Is het wel interessant dat Floki bijvoorbeeld, de crypto-sponsor van FC Twente, mag niet meer adverteren in de Londense metro. Er is in Engeland bezwaar tegen gemaakt, maar de reclamecodecommissie hier in Nederland zegt nee, iemand die in Floki investeert is zich bewust van de risico's. Niels, dus er wordt wel verschillend over gedacht.
Ja, en ik vind ook dat eigenlijk die voetbalclubs dit niet kunnen doen. Ik snap het allemaal wel vanuit geldperspectief. Maar kijk, als je het over... Kijk, als voetbalclub en als bedrijf heb je een bepaalde verantwoordelijkheid naar je omgeving. Hè? Het is een maatschappelijke club. Je hebt fans, spelers, heel veel mensen die er naar kijken. En je hebt dus ook een hele grote invloed op mensen. En dan moet je dus heel bewust zijn van wat voor standaarden je uitzet, met wie je in zee gaat. En mensen kijken daarnaar. En die ontlenen toch een bepaald vertrouwen daaraan. Je hebt natuurlijk als organisatie steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik vind niet dat je als voetbalclub, zeg maar, met een aantal van dit soort vage partijen, wat gewoon algemeen bekend is, in zee kan gaan.
Zijn het vage partijen? En hoe ver reikt dan die verantwoordelijkheid van voetbalclubs? Sparta laat zich sponsoren door Knaken.
Ja.
Knaken, zeggen ze zelf, is een website waar cryptomunten gekocht kunnen worden. Maar wij promoten geen bepaalde cryptomunten met die samenwerking. Nog geven we hier voorlichting in of proberen we dit actief te laten aanslaan bij fans.
Ja. En je hebt volgens mij verschil.
Het is een.
Ga je gang,
sorry, Niels.
Ga je gang.
Het is een. Vanuit duurzaamheidsoogpunt. Ik hoor een beetje in jouw woorden ook dat door, Niels. Heb je een verantwoordelijkheid naar mensen toe? En kun je afvragen wat. Kijk, ik sprak onlangs met een voormalig directeur van de Triodosbank. En die zei. Bitcoin is niet alleen slecht voor duurzaamheid van deze wereld. Maar het is gewoon, het werkte tegen de verduurzaming van de wereld. Omdat geld maken met geld niet hetzelfde is als geld maken in een reële economie. En daar hebben we juist gelden nodig. Huizen bouwen, wegen aanleggen en dat soort van zaken. Dus wat je ziet is dat die hele ophemeling, zullen we maar zeggen, van die cryptocurrencies, dat je daar rijk kunt worden. Wat je overigens bij Floki ziet, dat het ook wel eens de andere kant op kan bewegen, is niet iets waar we nou in de wereld zo erg mee opschieten. Dus ik ben vanuit dat oogpunt ben ik natuurlijk helemaal geen voorstander van. Maar de vraag net was van, als je een armzalige voetbalclub bent, armlastige, en je hebt geld nodig, ja, moet je dan dit gaan weigeren? Ja, Nielsen argument begrijp ik ook wel overigens. Ja.
Nou, het is wel goed dat dit panel bijna ten einde is, Leen. Want je hebt het net volgehouden, hoor ik. Maar tot slot jouw woorden, Niels.
Ja, nou, als laatste wat ik over zeg. Waar ik me zorgen over maak, is die gamification eigenlijk van die hele crypto's. Weet je, het is voor jongeren die kijken naar voetbal. Weet je, die zitten allemaal op de middelbare schoolplein, zitten ze te handelen alsof het een spelletje is. En je raakt los van de reële wereld. En dat is eigenlijk mijn grootste zorg. En dat vind ik dat je als voetbalclub dus ook een verantwoordelijkheid hebt om te kijken van, ja, ga ik dan met dat soort partijen associëren? En
het maar is zou er dan een verbod moeten gelden? Of zou er richtlijnen moeten worden opgesteld?
Dat weet ik vind dat ze zelf erover na kunnen denken.
Je hebt gokbedrijven, die vind je ook wel eens terug op shirtsponsoring. We hebben een hele rel gehad rondom een sekswinkel.
Ja, maar goed, daar hebben we dus dan ook discussie over. Ja.
Niels van Buren van online marketingbureau Swink en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner met Bain Management Consulting en Walnotenboer, voor al uw discussies, zeker het afgelopen half uur. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan is het weer tijd voor de pitches in BNR Zaken doen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.